Goedemorgen, gemeenteleden.
Doet hij het?
Ja, hij doet het. Goedemorgen, gemeenteleden, gasten, luisteraars thuis. Allemaal heel hartelijk welkom in deze dienst. Vanmorgen gaat dominee Vervoren bij ons voor. Mijn naam is Feiko Lanting. Ik ben vandaag de ouderling van dienst. En samen met de voorganger, samen met Richard Vervoren, sta ik na afloop achteraan in de kerk. Of voor in de kerk tegenwoordig. Hier, nou, dat is een beetje, we gaan wel achteraan staan om mogelijke vragen over onze gemeente te beantwoorden. De muzikale begeleiding vandaag ligt bij Jaap Mulder. Ik weet niet of het orgel eraan te pas gaat komen, Jaap. En het combo zal, dat zien jullie al staan, zal muzikale begeleiding verzorgen. De collecte vanmorgen is voor de steunbehoevende kerken. En vanmorgen komen de kinderbijbelgroepen 1 en 2 bij elkaar. En als het goed is, zit tienergroep 1 al boven inmiddels. Dan is er vanmiddag om 4:30, dus niet om 5:00, maar om 4:30, een kinderpraisebijeenkomst. En iedereen is daarvoor van harte uitgenodigd en uiteraard hartelijk welkom. Dan was er nog een mededeling van de werkgroep Open Gemeente. Jacqueline, jij zou dat doen?
Ja, goedemorgen. De werkgroep Open Gemeente die nodigt u van harte uit voor een korte bijeenkomst zondag 3 juni na de ochtenddienst. We willen dan even terugblikken op de activiteiten van afgelopen jaar en ook een blik werpen op de ideeën die we hebben voor volgend jaar. En we willen vooral ook met elkaar in gesprek, overal over de vraag van... Hoe kunnen we als kerk en als mensen in onze nabije omgeving iets over ons christelijk geloof laten zien? Zitten we daarvoor op de juiste weg? Doen we de juiste activiteiten? Heeft u wensen of ideeën? We horen het heel graag op de derde. Natuurlijk niet alleen op de derde, ook nog eerder of later. U komt altijd bij ons terecht. Rolf Pelleboer of bij mij een mailtje of een telefoontje of schiet ons even aan. Hartelijk welkom op de derde.
Dan zingen we nu, zoals al op de schermen te zien is, Psalm 40, vers 2. En na een moment van stilte, foto en groet, zingen we aansluitend uit dezelfde Psalm 40, vers 7. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Stilte willen we ons hart aan de Heere God toewijden. Samen belijden wij dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Genade en vrede zijn van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Verootmoedigen voor de Heere God. En dat doen we met de woorden en zingend uit de bundel nummer 168.
Thank you.
nu Gods woorden van vergeving. Broeders en zusters, indien iemand gezondigd heeft, we hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. Hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor die van de wereld. Geloof dit evangelie en leef in vrede. We zingen nu, Heer, ik prijs uw grote naam. Lezersregel lees ik enkele woorden uit Galaten 5. En daarna zingen we uit de eigen bundel nummer 180. En daarna onder het naspel kunnen dan de kinderen naar de eigen dienst. Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangen te bevredigen, maar dien elkaar in liefde. Want de hele wet is vervuld in één uitspraak: heb uw naaste lief als uzelf. Maar wanneer u elkaar aanvliegt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden. Ik zeg u dus, laat u leiden door de geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerte. Want wat we uit onszelf najagen is in strijd met de geest. En wat de geest verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander. Dus u kunt niet doen wat u maar wilt. Maar wanneer u door de geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet. Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweeg brengt. Ontucht, zedeloosheid en losbondigheid, afgoderij, toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, afgunst, bras- en slempartijen en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik al eerder gaf: wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God. Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. Wie Christus Jezus toe behoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. Wanneer de geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de geest ons wijst. Tot zover.
We are one in spirit, we are one in the Lord, we are one.
Voordat we gaan luisteren naar de schriften, willen we daar een zegen om vragen. Laat ons samen bidden. Heere God, Vader in de hemel, dank u wel dat we als uw gemeente bijeen mogen zijn op deze zondag. Deze zondag die ook wel deze zondag genoemd wordt. Zo tussen de hemelvaart en Pinksteren, in afwachting van uw geest. Dank u wel dat we na Pinksteren mogen leven, dat uw geest is uitgestort. En dat uw geest nog steeds werkt in harten van mensen, van jong en oud, wereldwijd. Dank u wel dat we mogen zien dat u bij uw kerk bent gebleven, Heer Jezus. Dat u en de Vader inwoning hebt gezocht in ons hart door uw geest. En zo bidden we u ook, wil ook vandaag bij ons zijn. Bij een ieder van ons, maar ook tussen ons in. Geef dat we de gemeenschap mogen ervaren waar we ook van gezongen hebben, dat we één zijn in u. En hoe verschillend we ook kunnen denken, dat we hetzelfde doel mogen hebben in deze dienst, om uw naam groot te maken en dat uw koninkrijk ook in ons hart steeds meer gestalte mag krijgen. Heer, daar bidden we u om. Dat bidden we ook voor de kinderen in hun dienst. Heeft dat ook daar het woord mag klinken en landen in hun harten. Ja, we bidden voor uw kerk wereldwijd. Wil overal waar mensen bijeen zijn, zelf ook in het midden zijn. Ook als we in de stilte van ons huis deze dienst via de middelen van de techniek horen. Heer, wil dan geven dat we met elkaar verbonden zijn door uw geest. Heer, zo vragen we uw zegen voor alles wat wij doen in deze dienst. Dat vragen we niet omdat wij dat verdienen, maar pleitend op de verdiensten van uw Zoon, onze Heiland. Hoor en verhoor ons in Jezus' naam. Amen. We gaan nu luisteren naar de schriften. Een klein stukje uit Handelingen 5, namelijk 12 tot en met vers 16. Handelingen 5, vers 12 tot en met 16.
Wonderbaarlijke genezingen staat erboven. De apostelen verrichten vele tekenen en wonderen onder het volk. De gelovigen kwamen eensgezind bijeen in de zuilengang van Salomo. En alschoon niemand zich daar bij hen durfde te voegen, sprak het volk vol lof over hen. Steeds meer mensen gingen in de Heer geloven, een groot aantal mannen zowel als vrouwen. En ze legden zelfs zieken op draagbedden of matrassen buiten op straat, in de hoop dat toch tenminste de schaduw van Petrus, wanneer hij voorbij kwam, op een van hen zou vallen. Ook vanuit de steden rondom Jeruzalem stroomden de mensen toe. Ze brachten zieken mee en mensen die door onreine geesten gekweld werden. En allen werden genezen.
We gaan nu zingen met elkaar gezang 73, alle versen van gezang 73. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ik denk, er gaat geen week voorbij dat ik wel in een tijdschrift iets lees over zorgen over de kerk. Het is in allerlei toonaarden en van allerlei bronnen wordt iets verteld van het gaat niet goed met de kerk in Nederland. En als je ook kijkt hoeveel boeken er niet verschijnen op dat gebied. Wat is er met de kerk, met de gemeente aan de hand? In Nederland, en je kunt rustig zeggen in heel Europa. De kerken stromen leeg. En als je als kerk het moeilijk hebt om het hoofd boven water te houden, en er zijn heel wat kerkjes die daar moeite mee hebben, nou, dan kan je jaloers zijn op de begintijd van het evangelie. Op de gebeurtenissen die we lezen in het boek Handelingen. Dat begint al meteen in hoofdstuk 2, dat er meer dan 3000 op één dag bijkomen. Nou, dat was maar een gemeente van zeg maar 300 mensen, dus vertienvoudigd ineens. En je gaat zoeken naar oplossingen. Hoe kan het nou? Wat kunnen we daaraan doen? En je zou nog kunnen zeggen, nou, met de Nederlands gereformeerde kerken valt het wel mee. Dat heeft u kunnen lezen in het jaarboekje en ook in het blad Opbouw. Is daar op naar gekeken. En dan blijkt dat we zelfs nog wat licht gegroeid zijn ook. We zijn niet eens achteruit gegaan. Vergelijk dat maar eens met de PKN. Waar elk jaar zo'n 75.000 mensen de kerk verlaten. Dat is zeg maar twee keer zo groot, ruim twee keer zo groot als de alle Nederlands gereformeerde kerken bij elkaar. Dus zou je zeggen, nou, misschien gaat het aan ons voorbij, maar zo werkt het niet. Het is ook een gezamenlijk probleem waar we iets voor moeten vinden. Bovendien, als je in de laatste opbouw hebt gekeken, dan kun je zien dat de helft van de gemeente zo klein is dat ze op grond daarvan, van een ledenaantal, een beroep zouden doen op het fonds van de steunbehoevende kerken, waar we straks voor collecteren. Nou, we mogen blij zijn dat ze dat allemaal niet doen. Bovendien, er zijn natuurlijk ook nog wel andere voorwaarden, wil je dat krijgen. Maar dat zegt iets over dat die groei heel onevenwichtig is. En in veel gevallen is er dus achteruitgang. Hoe gaan we daarmee om? Hoe gingen ze daar in het verleden mee om? En daarom kijken we ook vandaag terug naar dat begin van de gemeente in Jeruzalem en van in dit geval vanuit Handelingen 5. Volgende week dan hopen we Pinksteren te vieren. De Pinkstergeest is gekomen. Die heeft toen krachtig gewerkt, dat hebben we kunnen zien. Dat kunnen we lezen. En je zou zeggen, dat kan nu toch nog steeds. Vanuit die achtergrond kijken we naar Handelingen 5 en dan met name vers 13 en 14. Daar lezen we, en ofschoon niemand zich bij hen durfde te voegen, sprak het volk vol lof over hem. Steeds meer mensen gingen de Heer geloven, een groot aantal mannen, zowel als vrouwen. In de Nieuwe Bijbelvertaling staat dat ofschoon niemand zich daar bij hen durfde te voegen. Dat leek net alsof er een stukje afstand was. Ze stonden in de zuilengang van Salomo en iedereen bleef op een veilige afstand van hem. Maar ik denk, de gemeente kwam ook op andere plekken en dat daar, dat mogen we rustig weglaten, niemand durfde zich zomaar bij de gemeente van God te voegen. Maar dan is het des te verwonderlijker dat er achter staat, steeds meer mensen gingen de Heer geloven, een groot aantal mannen, zowel als mannen als vrouwen. En als je dat leest in een wat oudere vertaling, dan staat er in dat 14e vers, des te meer mensen werden er toegevoegd in de Heer, die in de Heer gingen geloven. Een groot aantal mannen, zowel als vrouwen. Mensen werden toegevoegd aan die gemeente. Dus het was niet alleen maar geloven. Dus dat geeft iets tegenstrijdigs. Hè? Van, niemand durfde erbij. En toch werden er steeds meer toegevoegd. Ik moet denken aan dat kinderlied over David. Daar hoor je, de grote mensen durven niet. Heel Israël is bang. Nou, dat zou je bijna kunnen vergelijken met de situatie hier. En dan staat er, maar David heeft op God vertrouwd en zo durft hij niet. Daar heeft het denk ik iets mee te maken, met dit verschil wat we hier lezen. De mensen durfden niet en toch gebeurde er wat. En er werden er steeds meer mensen toegevoegd. We zien dus dat er vrees is in de gemeente. Je vraagt je af, hoe zou dat komen? Waar waren de mensen nou bang? Nou, de kinderen die horen vandaag het verhaal van ietsje verderop. Dat Petrus gevangen genomen wordt. En dat de hele gemeente bidt voor hem. Dus het gebeurt al heel snel na dit verhaal dat er vervolging komt. Nou, de mensen daarom niet durven. Dat zou je natuurlijk kunnen afvragen van, men was bang. Jezus was gekruisigd. Wat gaat er nog meer gebeuren? Nou, er gebeurt nog heel wat meer. Denk aan Stefanus die gestenigd wordt. Maar er is nu eigenlijk nog op dit moment geen sprake van. Nou, eigenlijk, waarom de mensen bang zijn, moet je natuurlijk kijken wat er voor is gebeurd. En hiervoor, in hoofdstuk 5, staat het verhaal van Ananias en Safira. Nou, dat is een verhaal dat slaan we liefst tenminste over. Tenminste, ik vind het altijd behoorlijk een bedreigend verhaal als ik dat lees. En dat verhaal wordt afgesloten met de gehele gemeente en allen die ervan hoorden, werden door schrik bevangen. Ik neem aan dat u allemaal het verhaal kent van Ananias en Safira. Die hadden iets verkocht, wat veel mensen deden. En de opbrengst daarvan brachten ze bij de apostelen. Alleen, wat de meeste mensen deden, is de manier waarop ik het verteld heb nu. Maar zij hadden nog wat achtergehouden. Ze dachten van, nou, we hoeven niet alles te geven, we geven maar een gedeelte. En dat gaven ze aan de apostelen. En één voor één, eerst Ananias, en later kwam zijn vrouw kijken, waar bleef haar man, maar één voor één vallen ze dan dood neer. Omdat Peter zegt, jullie hebben de Heilige Geest proberen te bedriegen, de God proberen te bedriegen. En dat kan niet. Dus dat is vooraf gebeurd. Nou, snap je wel dat de mensen er niet op staan te dringen om zich aan te sluiten bij deze gemeente. En eens heeft deze gemeente ontdekt dat het er wel eens heel anders aan toe gaat dan ze zouden kunnen verwachten. In de gemeente gaat het blijkbaar niet erom dat je zomaar alleen maar een goed gevoel hebt over iets. Dat je met elkaar het goed hebt. Gezellig hebt, zou je nog zelfs kunnen zeggen. Nou, de kerk is zoiets niet. En het gaat er ook niet om dat je nou precies zegt van we moeten netjes volgens de regels leven. En er was ook eigenlijk niks mis mee dat ze een gedeelte achterhielden, Ananias en Safira. Maar ze deden alsof het alles was. Dat was hun bedrog. Blijkbaar luistert het in de gemeente heel nauw. En dat doet behoorlijk schrikken. Het gaat in de gemeente blijkbaar om heel andere dingen dan je in eerste instantie dacht. En eigenlijk is dat in het Oude Testament al niet anders. Waar het om gaat is, en dat lezen we in Leviticus 11. Daar staat, wees heilig, zegt God, want ik ben heilig. Als je bij God mag horen, bij de heilige God, dan betekent dat ook iets voor jouw leven. Dat moet ook heilig zijn. Nou, dat was goed te zien in die gebeurtenis met Ananias en Safira. Zouden we nog wel lid worden van deze gemeente, zeiden de mensen die op het punt stonden om hun attestatie in te leveren bij deze gemeente. Ik weet het nog zo net niet. En misschien dat mensen die al lid waren zeiden van, nou, moeten we nou wel elke keer gaan? Ik vind het toch wel eng daar in die samenkomst. Dus die vrees die over de mensen is gekomen is heel begrijpelijk. Want wees heilig, want ik ben heilig. Nou, dat wordt wel heel serieus dus in deze gemeente mee omgegaan. Dus die vrees die kunnen we allemaal heel goed begrijpen. Maar dan, hoe moeten we dan dat gevolg begrijpen wat er staat? En des te meer werden er toegevoegd die de Heer geloofden. Des te meer, zo staat het er. Niet in onze nieuwe Bijbelvertaling, maar zo staat het eigenlijk wel min of meer in het Grieks. Met andere woorden, Lucas die brengt een samenhang tussen de ene gebeurtenis en de andere. Gaat er dan iets van uit, van dat heilig gebeuren? Kan dat? Dat mensen zomaar door zoiets juist worden getrokken bij de gemeente? Ja, dan moet je ook goed bedenken wat er staat. Dat ze werden toegevoegd door de Heer. Met andere woorden, heel Israël is bang. Maar het vertrouwen op God, dat wil God gebruiken om mensen aan te trekken tot de gemeente. En dat zegt iets misschien over ons kerk zijn. Want dat roept natuurlijk allerlei vragen op, ook over het kerk zijn nu. Hoe zouden we werfkracht hebben als kerken in Europa? Hoe kan dat? Hoe kunnen we dat ook voor ons geldt, dat er steeds meer mensen toch weer getrokken worden tot de gemeente, tot het volk van God? Ja, daar houden we ons toch wel mee bezig. Hoe kunnen we aantrekkelijk zijn? Hoe kunnen we een open gemeente zijn? Dat is heel belangrijk. En welke vragen spelen dan bij ons een rol? Zou dat niet al te vaak zijn, hoe maken we het de mensen naar de zin? Hoe maken we het zo leuk in de gemeente dat mensen zouden komen? En maken we vaak weinig rekening, houden we weinig rekening met de vraag, maar wat zou God nou willen dat we doen? Hoe maken we het voor de heilige God in ons midden aangenaam? Ja, hoe doen we dat? Nou, als we naar Ananias en Safira kijken, dan begint dat in ieder geval door alle bedrog neer te leggen. Alle onzuiverheid, oneerlijkheid uit je hart af te leggen. En ook royaal beleiden dat wij Gods hulp nodig hebben. Dat we het zonder hem niet verder kunnen. Dat we mensen zijn, en dat moeten we in onszelf herkennen, die vaak bedrog hebben, maar dat moeten we om vergeving van vragen. We moeten erkennen dat we moeten leven van genade. Dat we helemaal niet beter zijn dan die mensen buiten. Maar dat we wel beter af zijn, omdat Gods genade ons het leven geeft. En het Gods genade is dat we samen gemeente zijn. En dat moet je in de praktijk brengen. Dat moet je laten zien. Dat je het van God verwacht. En dan staat er in het Grieks dus dat die worden toegevoegd. Door wie? Nou, dat kan je al lezen in Handelingen 2. Daar staat aan het slot. En de Heer voegde dagelijks toe aan degenen die behouden werden. Dus zo werkt God. Die voegt mensen toe aan de gemeente. De Heilige Geest die uitgestort is. Die voegt mensen toe. Die is degene die mensen levend maakt. Levend in de zin van een nieuw hart geeft. En zo gebeurt dat nog steeds. En we zien dat wereldwijd. En in ons westelijke, in de westelijke wereld gebeurt dat al niet meer zo massaal. Maar het kan nog steeds. En ik denk dat het nog steeds werfkracht heeft als mensen samen kerk zijn op een manier dat je zegt van zo wil God dat wij leven en met elkaar omgaan. Daarin is iets te zien van zijn heiligheid in ons heilig leven. Je kan aan allerlei dingen afvragen van hoe is de heiligheid van de kerk aangetast? Zijn we niet inderdaad te veel bezig om alles heel menselijk te maken in de kerk? Zijn we niet veel gevoeliger voor wat men ervan vindt dan hoe God daarover oordeelt, wat God ervan vindt? Hoe kunnen wij voor God acceptabel zijn? Nou, dan zeg ik daar dan meteen maar bij dat we dat nooit kunnen buiten Jezus om. We kunnen alleen maar acceptabel zijn door het werk van Jezus. Dus dat zetten we voorop. Dat we geaccepteerd zijn door God, dat komt door Jezus. Maar daar zullen we dan ook naar moeten leven, dat hebben we ook gezegd. Hoe worden we nou een heilige gemeente? Nou, laat ik eens een paar dingen noemen hoe we het in ieder geval niet worden. Als het mijn bedoeling is om u met woorden te imponeren, en dat u zegt van, nou, dat was een mooie preek, Ik denk, daar zijn we verkeerd bezig. Daar gaat het niet om. Het gaat niet om of we een aangename uur bij elkaar zijn en dat het mooi is. Dat mag niet ons doel zijn. We worden ook niet een heilige kerk als we zeggen, nou, iedereen die een afwijkende gedachte heeft, die gooien we eruit. Want laten we het evangelie heel zuiver bewaren. Als we dat nou doen, dan worden we vast een heilige kerk. Nou, ik kan u zeggen, als er iets een kerk ondermijnt, dan is die gedachte dat wel. Dat je, ik zou zeggen, dan ben je een kerker of anders word je het wel. Dat zijn gedachten die de kerk altijd op een dwaalspoor hebben gebracht. Dat jij het wel weet en die ander niet. En dat je die ander dus ook niet meer nodig hebt. En dat je dus een zuivere kerk wil maken. Dat gaat niet. Nee, we zullen moeten accepteren dat we allemaal verschillend over dingen denken. En natuurlijk, daar zitten wel grenzen aan. Maar er is verscheidenheid. Dat is iets wat God ons geeft. Dus dat hoort er gewoon bij dat we elkaar aanvullen en over dingen anderen denken. Dat heeft ook te maken met de veelkleurigheid, de veelkleurige wijsheid van God. Daarin hebben we elkaar nodig. Dus we worden niet heilig door allemaal hetzelfde te denken. Wel door eensgezind te zijn, dus dat wil zeggen één doel te hebben. Maar behalve dat, dit is ook niet wat God wil, dat we op die manier de kerk zuiveren. Jezus vertelt daar een gelijkenis over, van de tarwe en het onkruid. En dan hebben we nog heel iets anders dan over verscheidenheid, dan zijn er zelfs dingen echt fout. Fout in de kerk, fout in de gemeente. God heeft gezaaid, of de landheer heeft in de gelijkenis gezaaid, het tarwe. En dat staat voor het woord dat God zaait. Maar ineens blijkt er onkruid te zijn gezaaid. En dan willen de dienaren dat uitrukken. Die zeggen, ja, maar dat moet niet. We moeten alleen maar tarwe overhouden. Nee, zegt de landheer dan, dat doen we niet. Het zal alle twee opwassen tot de oogst. Dus het is ook Gods wijsheid om alle twee naast elkaar te laten bestaan. Daar worden we dus zeker niet heilig van. Wees heilig, want ik ben heilig. Een dergelijke formule lezen we twee keer dat Jezus dat uitspreekt. En misschien leren we daar dan in iets in wat heiligheid is, een heilige gemeente. In Lucas 6 zegt Jezus, wees barmhartig, zoals mijn vader barmhartig is. Ik denk, daar zie je al iets van heiligheid. Dat je barmhartigheid naar elkaar, naar deze wereld kunt tonen. Of op een andere plek, zegt Jezus, jullie moeten elkaar vergeven zoals jullie vader je vergeeft. En ook daarin zit iets van heiligheid. God vergeeft ons en wij worden opgeroepen om elkaar te vergeven. Het is trouwens best een gevaarlijke uitspraak, wees heiligheid. Wees heilig, want ook als we moeten barmhartig zijn zoals God. En we moeten elkaar vergeven als God. Was onze hoofdzonde niet dat we wilden zijn als God. Maar dat is dus niet de bedoeling. Maar wel dat we wat wij ontvangen van God. Dat we dat als beelddragers van God in ons leven laten zien. Misschien is het veiliger om te zeggen. Word maar zoals Jezus. Jezus is ook God. God de Zoon. Maar die kwam op de aarde om Gods wil te doen. En daarin mogen we hem navolgen. En als we daar iets van laten zien in ons leven. Dat we worden zoals hij. Nou bijvoorbeeld de minste willen zijn. Zoals Filippenzen 2 dat beschrijft. Elkaar uitnemender te achten. Dan komt er al iets zichtbaar van dat heiligheid van de gemeente. Dus niet elkaar willen imponeren. Maar dienstbaar zijn naar elkaar. En ik denk, hoe meer we dat doen, hoe meer we ook voluit leven vanuit de genade van Jezus Christus, hoe meer we winnen aan werfkracht. En hoe meer we ons aanpassen, en om voor mensen acceptabel te zijn, ja, hoe minder reden er zal zijn voor die anderen om zich bij ons aan te sluiten. Als je op een gegeven moment niet meer verschilt van wat er buiten de kerk gebeurt, wat is er dan een reden om je bij een kerk aan te sluiten. Of nog sterker, om bij een kerk te blijven. Nee, pas als wij ons als instrument ter beschikking stellen van de Heilige Geest. Pas als we ons hele zelf geven en niet zoals Ananias en Safira allerlei dingen achterhouden, maar dat in ons gedrag, in ons dagelijks gedrag zichtbaar is dat God in ons woont en in ons werkt, ja, dan krijgen we werfkracht. Ananias en Safira die hielden een gedeelte op van hun, de opbrengst van hun land achter. Wat doen wij met de hele opbrengst van ons stuk land, ons leven? Hoe gaan we daarmee om? Zijn er gebieden in ons leven die we niet aan God toevertrouwen, waar we misschien niet over praten? Zijn de dingen die we doen en denken die niet passen bij een leven uit het geloof? Ons gedrag in het verkeer, op ons werk, ons surfen op internet. Kunnen we daar op al die momenten God ontmoeten en God zeggen: dit is mijn leven, zo ben wil ik er zijn voor u. Heiligheid, want dat heeft niet alleen te maken met hoe je samenkomt in de gemeente, maar hoe je leeft, ook samen. Heeft dat woord van God diep wortel geschoten in ons leven? En draagt het de volle vrucht waarvan we gelezen hebben uit Galaten 5? Als God op die manier in ons werkt, als hij ons de kracht geeft en de moed om zo te leven, ja, dan hebben we werfkracht. Dus laten wij vooral niet zo leven dat we God daarin bedriegen. Dat de dingen die we doen niet passen bij het evangelie. En dan bedriegen we niet alleen God, maar dan bedriegen we ook onszelf. Dan zijn we verkeerd bezig. Laten we ons voluit laten leiden door de Geest. Zodat hij ons alles kan geven wat wij nodig hebben om dit leven te leven als een christen en te leven als gemeente. En als we onszelf bedriegen, ja, dan voelen, dan zijn we ook nog eens een keer een blokkade voor anderen om zich aan te sluiten bij de gemeente. Moet je nou eens kijken, dat noemen ze kerk zijn. Kijk eens hoe ze met elkaar omgaan. Nou, daar gaat geen werfkracht van uit. Wanneer we in alle eerlijkheid ons laten leiden door de Geest, dan gaat daar werfkracht van uit. En als wij het kruisoffer van Jezus Christus zien als onze ware redding, en ons doel is om dat met elkaar te vieren en te delen, ja, dan worden alle daden die we doen, zelfs de kleinste daad van naastenliefde, zelfs die kleine beker koud water, die worden kostbaar in Gods ogen. Dan zijn wij aangenaam voor hem. Dan zijn wij heilig, zoals hij heilig is. Amen. Heer, uw licht en uw liefde schijnen. Er komt trouwens de zin in voor: stort op ons uw vuur. Ik hoop niet dat dat vuur is wat Ananias en Safira trof. De vertaling is niet zo erg gelukkig, maar dat meer het vuur wat we in Handelingen 2 zien. Dat ieder vervult en zich verdeelt als tongen. Dan is nu het woord aan Martin.
Ja, en ik mag iets vertellen over de reis die wij gaan maken naar Janosji. En het is een reis naar de Oekraïne. U hebt tot nu toe niet zoveel van ons gehoord. Wel hier en daar is even iets. En het heeft te maken met het feit dat wij het allemaal ongelooflijk druk hebben. Eigenlijk bijna te druk. Om u deelgenoot te maken van datgene waar wij op dit moment mee bezig zijn. Daarnaast is het ook zo dat wij het dit jaar anders doen dan in andere jaren. Maar toch willen we u vanmorgen iets meegeven van waar wij mee bezig zijn. En waarom? Omdat wij vanmorgen voorbeden gaan doen voor deze reis. En als je voorbeden doet, dan doe je dat niet alleen in de kerk. Dan doe je dat om met elkaar voor iets te gaan bidden. De voorbeden van de kerk neem je mee naar huis en daar neem je het gebed ook over en mee. Zo willen we vandaag u iets vertellen over waar wij mee bezig zijn. Wij vragen uw betrokkenheid. Die vragen wij wat laat, maar daar hebben we onze redenen voor, dat gaf ik al aan. We willen graag dat u een beetje belangstelling krijgt, opnieuw krijgt, weer krijgt, nog meer krijgt bij het project van Janosji. We willen graag dat u voor ons gaat bidden. Dat u ons helpt om gemotiveerd te blijven. En dat u op uw manier een bijdrage levert aan het verhaal van Janosji. Janosji is een andere reis dan voorgaande keren. Wat is er anders? Een ander doel. Als u weet hoe wij aan elkaar gekomen zijn, wij hier in Eindhoven en de mensen in Janosji, dan is dat iets heel bijzonders. Wij waren op zoek, zonder Livingstone, naar een nieuw doel voor onze Oost-Europa-reizen. In Janosji was iemand die zei, ik kom hier van tijd tot tijd wel, maar het schiet eigenlijk niet echt op. Ik zou eigenlijk het fijn vinden als er een groep mensen zou zijn die mijn verhaal overneemt en structureel gaat helpen, hier in Janosji. Wij in Eindhoven op zoek, in Janosji mensen die eigenlijk hulp zochten. En niet eens hier en daar, maar structureel. Ben ik niet duidelijk genoeg? Ai, ai. Goed. Ik hoop dat u tot zover een beetje meegekregen hebt. Ik ga het niet weer opnieuw vertellen allemaal. Maar wat wel heel bijzonder is, is dus dat ze daar een groep mensen zochten die wilden helpen en dat wij op zoek waren naar een nieuw doel. En waar kwam dat bij elkaar? Toen die ene persoon vanuit Janosji terugging naar Nederland, zat hij in de auto en daar ging zijn mobieltje over. En wie belde er? Arjan Schelen. En Arjan Schelen zei, joh, ik weet niet waar jij op dit moment zit, maar jij komt veel in Oekraïne. Zou het kunnen zijn dat jij ons misschien kan helpen aan een doel? En hij kwam net uit Janosji met dat verhaal van, wij zouden zo graag een groep mensen willen hebben die ons structureel kan helpen. Nou, zo zijn wij aan een ander doel gekomen dan in de voorgaande jaren, Janosji. En wij geloven echt op dat punt dat God ons aan elkaar gegeven heeft. Wat gaan we doen? Nu niet een keer een reis en dan weer naar een ander doel. Nee, we gaan er een 5-jarenplan van maken. Dus wat ons betreft gaan we de komende 5 jaar bezig met Janosji. Wat is er ook anders dan voorgaande jaren? We doen het niet meer met onze gemeente alleen. We doen het interkerkelijk. Op dit moment zijn het Baken betrokken, de Christgereformeerde Kerk, de Vrijgemaakte Kerk hier in Eindhoven en wij als Nederlands Gereformeerde Kerk. Wat ook anders gaat is, en u hebt dat gemerkt, wij hebben u niet vanaf januari op allerlei manieren aangesproken en lastig gevallen met van hebt u nog iets, kunt u nog iets, wilt u nog iets, want wij hebben geld nodig. Dat is dit jaar wat anders geweest. Dat heeft te maken met het simpele feit dat wij ook andere bronnen zijn gaan zoeken, fondsen. En ik kan u vertellen dat wij via fondsen op dit moment 11.000 euro meegekregen hebben. Die dus niet uit gemeentes hoeven te komen, maar die inderdaad letterlijk uit andere bronnen komen, ver buiten ons kerkelijk wereldje zelfs. Bijzonder dat we op die manier ook geld mogen inzamelen. Dus we hadden u ook simpelweg minder nodig. Het laatste is, wat er ook anders is dan voorgaande jaren, we doen het nu allemaal zelf. Geen Livingstone die ook nog weer allerlei geld kost. We regelen het allemaal zelf. En u merkt, we regelen het niet allemaal goed. Want we zijn eigenlijk wel een beetje te laat met onze vraag om voorbeden. Maar toch, we zijn er nu. We gaan zoals we voorgaande jaar ook gingen naar een andere wereld, Oekraïne, aan de grens met Hongarije. Daar zitten we. En waar zitten we dan? We komen in een zigeunerkamp terecht. En dat zigeunerkamp bestaat uit 360 mensen ongeveer, die met 9 personen op ongeveer 16 vierkante meter wonen, in huizen die gemaakt zijn van leem. En wij willen ze graag stenen huizen geven. En die stenen huizen betekenen dat wij ongeveer 2-3 huizen per keer kunnen gaan bouwen. We gaan ook iets doen aan wegen, daar vertel ik nog iets meer over nu. Want we gaan bouwen. Waar gaan we aan bouwen? Dus wat gaan we doen? We gaan bouwen aan huizen en wegen. We hopen echt de meest slechte huizen die er daar zijn te vervangen door wat betere huizen. Daarnaast willen we werken aan het leven van kinderen daar. Dat ze een periode, een stukje hoop en vreugde beleven. We willen een band opbouwen met die plek daar in de Oekraïne. En we willen geloof, hoop en liefde exporteren. En dat willen we handen en voeten geven door simpelweg daar te zijn. Wie gaan er naartoe? Oeps, dat is niet zo goed te zien, denk ik. We staan er ook niet allemaal op. Maar als u even allemaal uw eigen favoriet uitzoekt, dan kunt u misschien op dit zoekplaatje toch zeggen, oh ja, die staat er in ieder geval ook op. We gaan met 2 groepen. De eerste groep, die staat hier niet compleet op. Maar die gaan van 29 juni tot 13 juli. En de tweede groep, die gaat van 13 juli tot en met 27 juli. En die is min of meer compleet. Maar u ziet, de groepen zijn gemengd. Het is niet alleen maar NGK. Nou, wat gaan we doen? Dat is denk ik duidelijk. En wie gaat het doen, is ook duidelijk. Mocht u die foto's nog eens een keer wat beter willen bekijken, ik wil ze wel laten staan vandaag. Hoe gaan we iets doen? Nou, wij zijn uiteraard al met allerlei acties bezig geweest. Niet in de laatste plaats met het werven van fondsen. Maar we hebben nog wel wat voor u in de aanbieding als u wat wilt. Wat blijft? Oh. De bakservice en het restaurant. U kunt nog een keer lekker bij ons komen eten. En gebak is altijd goed te krijgen bij ons. We hebben een klussenmarkt. Oh. En een kunstveiling. Dus mocht u het idee hebben van mijn woonkamer is wel erg leeg, er kan nog wat kunst aangeschaft worden en klussen zijn altijd welkom. En we willen ze ook graag uitvoeren. Oh. Er komen verhalen over Eindhoven en wandelingen in Eindhoven. Ook daar mag u van harte gebruik van maken. We hebben nog een muziekavond voor u in de aanbieding, ergens eind juni. Ook daar gaan we een leuk feestje van maken. En wilt u meer weten over ons? Dan moet u daar zijn. Wij gaan samen bidden, onder andere voor Janusi en de mensen die daar naartoe gaan.
Dankjewel. Nou, dat gaat vast een hele mooie reis worden. Een hele goede reis. Ik krijg wel zo zin om mee te gaan. Hè? We zullen daar zeker voor bidden, want ik denk ook, al is het nog zo prachtig, zonder Gods zegen zal het niet gaan en die hebben hard nodig. En er is er genoeg al ook om voor te danken, maar ook om te bidden. We zullen ook voorbeden doen. We zullen voorbeden doen voor Marie-José de Vos. Deze week gaat de behandeling beginnen, na 2 maanden wachten, dus dat is fijn dat er nu toch wat gaat gebeuren. We zullen ook bidden voor mevrouw Hessel. Die is in het ziekenhuis geweest, is nu weer thuis, maar het gaat wel redelijk goed, maar haar voorbeden is zeker nodig. Voorbeden voor haar is zeker nodig. We zullen ook bidden voor Mariette van Leeuwen, die erg veel buikpijn heeft gehad, in het ziekenhuis is opgenomen, ook weer nu weer thuis is. En daarnaast heeft ze ook nog last van een burn-out. Nou, dat betekent natuurlijk heel veel voor haar en ook voor haar gezin. Dus we zullen er zeker voor, ook voor haar gezin, bidden. En er zal ook een moment zijn waar u in stilte kunt bidden, heel persoonlijk ook de namen aan God kunt noemen die op uw hart zijn. En dan zullen we het gebed besluiten met het bidden van het Onze Vader. Laat ons bidden. Heere God, Vader in de hemel, dank u wel dat u onze Vader bent. Dat u ons kent. Heel persoonlijk kent u ons. U kent ons als gemeente. En we danken u dat we gemeente van u mogen zijn. En zoals we ook gelezen hebben, betekent dat ook wel iets voor ons. Dat stelt ook wel eisen aan ons leven. Niet dat we het allemaal zo goed gaan doen in eigen kracht. Maar juist dat we persoonlijk en als gemeente laten zien dat we het van u verwachten. Van uw zegen in ons leven. Dat u in ons zo werkt. Dat het zichtbaar, en zoals we ook gezongen hebben, tastbaar wordt in ons leven. Het licht van uw evangelie. En dat kan op allerlei manieren, dichtbij, of je kan er zelfs een reis voor gaan maken. Maar we bidden u, wil in ons schijnen, in ons leven. En wij danken u dat er een nieuw doel is voor de Oekraïne-reizen. Dat Janosje mag zijn. En op een heel bijzondere manier heeft u 3 gemeenten in Eindhoven verbonden met dat dorp. Daar mogen we u voor danken. Ook daar mogen we uw hand in zien. En we danken u dat er ook deelnemers zijn. Dat er 2 mooie groepen zijn die daar naartoe gaan. Die ook gemotiveerd zijn. Daar enthousiast over zijn. Dank u wel dat u ook dat al geeft. Dank u ook dat er al zoveel financiële middelen zijn. Dat er al zoveel ruimte is om dingen ook echt te doen. Om het verschil te kunnen maken daar. En we bidden u, zegen dat. We vragen uw zegen over de families. De zigeunerfamilies in Janosja. Wilt u hen nabij zijn in hun leven? Wil geven dat uw licht ook daar mag schijnen. We bidden u ook voor de deelnemers aan de reis. Geef dat zij in woord en in daad. En dat laatste zal wel het belangrijkste zijn, ook gezien de taalbarrière. Maar dat ze uw liefde zichtbaar mogen maken in de dingen die ze doen. In de omgang met elkaar als groep. Maar ook de omgang met de zigeunerfamilies. Wil hen een goede voorbereiding op deze reis geven. Geef dat alles goed mag gaan. Geef u goede gezondheid, kracht. En dat het enthousiasme ook mag groeien. Dat enthousiasme al zo groot is. Wil hen in alles daarin nabij zijn. We bidden ook voor het werk wat daar gedaan gaat worden. Voor de huizen die gebouwd gaan worden. Voor de levens van kinderen. Die daar ook zeker door zullen veranderen. Bid u voor de relaties die ze zullen hebben met de zigeunerfamilies. Heer, geef dat het evangelie van geloof, hoop en liefde zichtbaar mag worden. Bij hen en ook bij de deelnemers. Heer, wij willen u ook bidden. We bidden u voor Marie-José de Vos. Vraag u zegen over de behandeling die ze gaat krijgen. Geef dat alles goed mag gaan. En ook baat mag hebben. Wees haar en haar gezin ook nabij in deze spannende tijd. Bid u ook voor mevrouw Hessel. Wil ook haar nabij zijn. En alle zorgen die er om haar zijn. Hier wilt u daar zelf ook aanwezig zijn. Als degene die voor ons zorgt. We bidden ook voor Paulien. Wilt u ook haar nabij zijn en ook Jan, zegen hen. We bidden ook voor Mariette van Leeuwen, die ook door een hele moeilijke tijd gaat. Zowel lichamelijk, maar ook als geestelijk. We bidden u, wil haar kracht geven en moed. We bidden u voor haar gezin. Wees ook voor Leo en ook voor de kinderen, voor Elise, David, Dorine en Nathan. Is er nabij. En we bidden u dat we ook als gemeente om dit gezin heen mogen staan. En waar nodig een helpende hand weten te bieden. Heer, wilt u daar ook uw zegen over geven. Wees met de zieken die we niet bij namen noemen. Wilt u ook hen nabij zijn en genezing geven. bidden voor hen die bedroefd zijn en die het verlies van een geliefde nog dagelijks diep in hun hart voelen. Heer, ontferm u over hen. We bidden u ook voor de jongeren die examens doen. Wil hen de kracht daarvoor geven, ook de rust om dat goed te kunnen doen. Wil zo zijn met het werk in de gemeente van ieder die zij op zijn of haar plek mag werken. Vervul ons met de liefde en de kracht van uw geest. En in stilte willen wij ons hart bij u brengen. Zo brengen wij onze gebeden bij u en wil u vragen, wil naar ons horen uit genade. Wil naar ons horen als we samen bidden het gebed wat uw zoon ons leerde. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We gaan nu zingen uit Psalmen voor nu, nummer 84. Thank you. krijgt nu de gelegenheid om uw gaven te geven voor steunbehoevende kerken. Waarvoor komen de kinderen nog terug? Ze zijn geroepen. Zullen we anders gewoon maar verder gaan? Dan gaan we nu ons slotlied zingen. Er is een dag. Inmiddels zijn de kinderen gekomen. En we willen natuurlijk graag nog horen waar het over ging. Wat jullie nu te vertellen hebben. Waar ging het over?
Petrus die werd gevangen genomen. Omdat hij vertelde over Jezus. En toen zat hij vastgebonden. En toen kwam er een engel die hem redde. En zo al zijn vrienden beden voor hem. En toen pas kwam die engel in de nacht.
Nou, dat heb je mooi verteld. Heel goed samengevat waar het verhaal om gaat. He, dat je samen bidt voor elkaar. Zeker als iemand gevangen is of ziek is. He, dan bid je voor. Wat hebben jullie gemaakt? Laten zien aan de mensen. De gevangenisdeur. En wat zit er achter? De mensen die voor Petrus hebben gebeden. Heel mooi. Daardoor ging het open. En kon Petrus weer bij hen zijn. Dat vonden ze wel spannend, denk ik, hè, dat hij er ineens was.
Er zijn nog steeds mensen die in gevangenis zitten om hun christelijk geloof. En daar gaan wij voor bidden.
Dat is heel goed. Ja. Fijn. Jullie mogen gaan zitten. Of hier blijven. Dan gaan we nu hier vandaan met de zegen van onze Heer om zelf ook tot zegen te zijn. De Heer zegent u en hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en is u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft u vrede.